onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen ter voortzetting gaan zingen van Psalm 56, het vierde en het zesde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwervend moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Wij herhalen de mededelingen van deze morgen, dat DV woensdagavond 14 juni om 19:30 een dienst zal zijn in gebouw Ebenezer. Daar zal gecollecteerd worden voor de gereformeerde Bijbelstichting. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste is bestemd voor de stichting Adullam, gehandicaptenzorg. En de tweede voor de kerkvoogdij. Beide collectes van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Dit zijn de afkondigingen. Wij gaan nu zingen Psalm 56 vers 4. En vers 6.
Thank you.
De schriftlezing voor vanavond vinden wij in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 3 tot en met 14. Dus Efeze 1 van vers 3 tot en met vers 14. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen dan uit Efeze 1 en we beginnen bij vers 3, waar Gods woord aldus luidt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze avond, een nalezing op Pinksteren, is het tweede gedeelte van vers 13 en de eerste uitdrukking van vers 14. In welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Tot zover de tekst. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen. drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat zijt gij groot en wat zijt gij aanbiddelijk. Gij zijt drie in één en één in drie. Op aarde zien wij dat niet, dat twee of drie personen volledig één zijn. Misschien gedeeltelijk, eens geestes, maar gij zijt één van geest. Gij hebt één wezen. Gij hebt één wil. Gij hebt één liefde. Gij zijt liefde. Ook zonder dat gij mensen lief hebt, zijt gij liefde. Omdat gij, o God, vol zijt van liefde tot de Vader, tot de Zoon en tot de Heilige Geest. O leer ons uw aanbiddelijkheid te zien, dat wij ons neerbuigen voor de glans van uw goddelijke majesteit. Als Johannes, uw kind en knecht, na zoveel jaren apostelschap verbannen is, moet hij het belijden: toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. O, dat ook iets van die verootmoedigende ervaring ons deel zal zijn, als wij nu, op heilige grond staande, ons in het gebed begeven tot u. Gij zijt toch God en wij zijn mens. Gij zijt de Heilige en wij zijn zo onheilig. Gij zijt de Soevereine en wij zijn volstrekt afhankelijk van u, de levende God. O, zie ons dan aan en hoor ons in de Heer Jezus Christus. Mogen wij door hem gemeenschap hebben met u, de levende God. En mogen wij in zijn gemeenschap, in de kracht van zijn geest, ook deze avond delen. Opdat het woord van u voor ons zal opengaan. Dat hebben wij in het spreken nodig. Dat de geest onze gladde tongen drijft, opdat ze is als de pen van een die vaardig schrijft. En dat wij het mogen uitschilderen, dat gij een beminnelijk vorst zijt, en dat uw schoonheid hoog te loven is. Maar dat hebben wij ook in het luisteren nodig. Gij weet dat wij van onszelf nog niet 5 minuten aan u kunnen denken. Maar wilt gij dan vanavond onze gedachten gevangen nemen in de gehoorzaamheid aan uw goddelijk woord? Dat wij meegenomen worden door de kracht en de majesteit van dat woord dat levend en krachtig is. Wij zijn dood en wij zijn machteloos. Maar uw woord is geest en leven. En mogen wij vanavond dat gaan ervaren. Dat uw woord levend en krachtig is en twee en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat wij voor het eerst of opnieuw verootmoedigd worden. Dat wij gaan buigen voor u. Dat we ons gaan schamen. Dat wij met een verbroken hart en een verslagen geest u nederig te voet vallen. Maar ook dat onuitsprekelijke wonde verstaan. Dat wie gans hulpeloos tot u gevloden komt, gij ten redder zijt. O, wilt u ons zo als gemeente aanzien, van jong tot oud. We zijn met zoveel zielen op reis naar de eeuwigheid. We weten niet of we elkaar ooit weer zullen ontmoeten op deze aarde. Maar wat we wel weten is dat we elkaar eenmaal voor de troon van Christus zullen zien. En dan gaat het erom dat wij als dienaar van het woord ook dat hele woord hebben recht gedaan. En dan zal het erom gaan dat wij als luisteraars naar dat woord ook dat woord ter harte hebben genomen en voor dat woord gebogen hebben en door dat woord van u ons hebben laten zaligen. O, dat dit de laatste dag is dat wij nog onbekeerd en onverzoend zijn. Dat dit de eerste dag zal zijn dat wij onze nameloze ellende gevoelen, het geluk van uw kinderen beseffen en u nederig te voet vallen om van u al uw wegen te leren. O, dat we het alle mogen bemerken dat de Heere in ons midden is en dat de kracht van zijn geest tegenwoordig is. O Vader, dat dan uw liefde ons zou blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, dan is u al de eer. We dragen elkaar op in alle omstandigheden van het leven. In alle kruis, in alle moeite, in teleurstellingen, in tegenspoed, dat ze mogen medewerken ten goede. Wij bidden voor uw dienstknechten die aan deze plaats geroepen en verbonden zijn. Dominee van Loon met zijn gezin, ook dominee Veldman, gij kent zijn bijzondere moeite en rouw. Gij weet hoe het vaak ook kan tegenvallen. Gij weet nog veel beter wat hij nodig heeft dan wij dat weten. O, betoon gij uzelf dan een barmhartig en medelijdend hoge priester. U bent toch in alle dingen verzocht geweest, evenals wij. Wees hem nabij en wees ook met de kinderen, met Jenneke en met Anne en met Marijn en Marieke en Rut, dat zij alle mogen ervaren dat gij een vader der wezen zijt. Overvult u zo de lege plaats met uzelf. O heilrijk God, daal haastig ter verlossing neer. Wij bidden voor het geheel van onze kerk. Gij weet dat er deze week belangrijke besprekingen zijn in de synode, waar gewichtige beslissingen genomen worden in zaken het samen op wegproces. O, denk aan uw erf, door u van ouds verkregen. Staat u dan op tot de strijd, en laat uw haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid zuchten. O, mogen wij het bemerken, dat gij in al onze ontrouw getrouw zijt. Als wij zien op onszelf, dan moeten wij belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Maar denkt u dan aan uw verbond, dat toch van geen wankelen weet, en alle aanslagen die op het schip van de kerk gericht zijn, verijdelt u ze en wilt u ons in de storm vasthouden en heerlijk doen uitkomen. Zo bidden wij dat gij uw koninkrijk wereldwijd gedenkt. We smeken ook voor het Joodse volk, waar gij toch bijzondere beloften voor hebt gegeven. Dat uw belofte in vervulling gaat, dat gij uw geest geeft in het binnenste van hen. Dat zij zien wie zij doorstoken hebben, en dat in die weg het waar wordt. Als hun verwerping al de rijkdom is ter heidenen, hoeveel meer overvloedig zal hun aanneming wezen als een opstanding uit de doden. O, mogen wij er iets van zien, dat gij de aarde vol doet zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Bekeer, jongens en meisjes, heilig de opvoeding van vaders en moeders, en wilt gij zo in de weg van de christelijke opvoeding ook in Oudorp uw koninkrijk doen komen. Alle bolwerken van Satan slechten en in de veelheid van onderdanen uw heerlijkheid betonen. Wij bidden u deze dingen in de naam van uw lieve Zoon, dien gij altijd hoort, de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 89, daarvan het eerste, zevende en achtste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden, uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn redenen. Psalm 89, het eerste, zevende en achtste vers.
Thank you.
gemeente. Wat wil het eigenlijk zeggen dat het Pinksteren is geweest? Wat betekent de uitstorting van de Heilige Geest? Want de Heilige Geest, die was het toch al? David die bidt in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. En als we kijken naar het leven van David, de man naar Gods hart, dan zien wij toch het werk van de Heilige Geest in zijn leven. Je kunt er jaloers op zijn. Zoals hij mocht bezingen wie God was. En dat de Heer hem gebruikt om voor de kerk van alle tijden de psalmen te geven. Denk aan Henoch. Helemaal in het begin van de geschiedenis van de mensheid. Het was een man die wandelde met God. Dat was niet van Henoch, maar dat was van de Heilige Geest. Wandelen met God, dat wil zeggen als een vriend met een vriend wandelen. Omgaan, je zou bijna kunnen zeggen, vertrouwelijk keuvelen met de Heer. Zo de nabijheid van God kennen. Of denk aan Abraham, dat is de man die de vriend van God genoemd wordt. De Heer zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Hoe kwam het dat Abraham aan de belofte van God niet heeft getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, ook toen de baarmoeder in Sara verstorven was en Abraham zelf al 100 jaar en ook onvruchtbaar geworden was? Was dat een of andere geweldige prestatie van Abraham? Nee, dat was de geest van het geloof in de vader der gelovigen. Maar wat betekent dan Pinksteren nog? Zou het ons wat uitmaken als Pinksteren nou wel of niet gekomen was? Wat wil het ons nou zeggen dat de Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren? De Heer Jezus die zegt het toch ook. U kent die bekende woorden wellicht wel. Hij zegt, wie in mij gelooft, gelijkerwijze schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest die nog niet was, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Wat heeft dat ons dan te zeggen? Hoe kan de Heer Jezus nou zeggen dat de Heilige Geest er nog niet was? Terwijl die toch al in het Oude Testament werkte. De geest van God die zweefde op de wateren. Je moet het zo zien. Het is inderdaad waar. Abraham die had hetzelfde geloof als Paulus. En daarom is het Oude Testament nog voluit van kracht. Het ging om dezelfde vergeving. Het ging om dezelfde zaligmaker. Het ging om dezelfde omgang met God. En toch is er een groot verschil tussen Oude en Nieuwe Testament. Je zou het Oude Testament kunnen vergelijken met een heel smal bergbeekje. Terwijl je het Nieuwe Testament dan kunt vergelijken met een brede stroom die de oevers doordrenkt, waardoor de bomen daar vruchten geven en met vruchten beladen zijn. Dat is het verschil tussen Oude en Nieuwe Testament. En daarom kan de Heer Jezus vergelijkenderwijs zeggen dat de Heilige Geest er in het Oude Testament nog niet was, vergeleken met de overvloedige rijkdom van het Nieuwe Testament. Hij zegt het ergens anders. Hij zegt, onder de mensen van een vrouw geboren is niemand meerder dan Johannes de Doper. Dat was de grootste profeet van de Oud-Testamentische bedeling. Maar de minste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. Dan bedoelt hij niet de mensen die in de hemel zijn, maar dan bedoelt hij de mensen die onder de nieuw-testamentische bedeling in de kracht van de Heilige Geest mogen leven. En zodoende mogen wij tegen elkaar zeggen dat wij in de beste tijd van de wereldgeschiedenis leven. Oudtestamentische gelovigen, die hebben met verlangen uitgezien naar de tijd waarin wij nu leven. De vervulling van de heilsfeiten en de overvloedige bediening van de Heilige Geest. Er zijn in het Nieuwe Testament verschillende woorden die ons iets van die rijkdom van de nieuwtestamentische bedeling laten zien. Dan denken wij aan de uitdrukking, zij werden vervuld met de Geest. Ze hadden de Geest al wel, maar nu worden ze vervuld met de Heilige Geest. Je vindt in het Nieuwe Testament de uitdrukking dat de Heilige Geest gaat wonen in de kinderen van God. Je leest de uitdrukking dat de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Of er in Romeinen 8 zegt Paulus het ook zo. Hij zegt, wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Zoals in het Oude Testament, wederom tot vrezen. Dat we altijd maar bang moeten zijn dat wij misschien ook wel dood neervallen zoals Nadab en Abihu. Maar we hebben ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Dat is de rijkdom. Dat is de volheid van de Heilige Geest. En een van de woorden die ons de volheid van de Heilige Geest aangeeft, is dat woordje wat wij in onze tekst vinden, de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. En dat hele kleine aspectje van de overvloedige Pinkstervolheid, daar willen wij dan vanavond met Gods hulp bij stilstaan. Wat zegt dat ons? Wat houdt dat in? Verzegeld te zijn met de Heilige Geest der belofte. Dat is een zegel. U voelt, het is natuurlijk beeldspraak om maar enige mate proberen duidelijk te maken wat nou de geestelijke heilgeheimen zijn. Wat is nu een zegel? Ik heb er eens over nagedacht. En volgens mij is het beste beeld wat wij in ons in deze tijd kunnen voorstellen, een boer die zijn koeien een oormerk geeft. Dus niet zo'n stiftstreep op hun rug waaraan je kunt zien dat dier moet ook naar de slacht. Dat kun je er zo weer afvegen. Maar een oormerk, dat zit er ingebrand, dat is onuitwisbaar. Zo'n oormerk dat garandeert dat dat dier een geregistreerd dier is. En de eigenaar die zou er ook mee kunnen bewijzen, hij heeft tenslotte papieren in zijn kast liggen, dat dat dier werkelijk van hem is. Dat is een oormerk. Het geeft dus aan, iets is het eigendom van de eigenaar. Nou, zo is het ook met dat zegel van de Heilige Geest. De Heere, die drukt een stempel op al zijn kinderen. Hij verzegelt hen met de Heilige Geest der belofte. En daarmee zegt hij, deze zondaar is nu van mij. Zoals in het Oude Testament, er bloed aan de deurposten gestreken moest worden. En dat was voor de engel des verderfs een teken. Hierachter woont mijn volk, dan mag u niet aankomen, engel des verderfs. Dan mag u de eerstgeborene van de mens en van het vee niet dolden. Ze zijn van de Heere. Ik zeg tegen dat volk, ik ben de Heere, uw God. In het Nieuwe Testament, in Openbaringen, lezen we er opnieuw van. Als de antichrist zal komen, dan zegt de Heere dat hij zijn kinderen verzegelt. Opdat hij ze te midden van het gewoel van de mensheid herkent uit duizenden en weet wie hij zal beschermen. God die kent zijn kinderen, omdat hij ze eeuwig heeft lief gehad en in zijn beide handpalmen gegraveerd heeft. De Heer die kent zijn kinderen, omdat Christus daarvoor gestorven is en hij de dure prijs voor hen heeft betaald. Maar hij kent hen ook omdat zij het stempel van de Heilige Geest dragen. En daarmee beschermt hij hen ook. Hoezeer de duivel, de antichrist ook zal proberen in het toppunt van de goddeloosheid van de tijden de uitverkorenen te verleiden, de Heere, die kent ontwijfelbaar zeker al degenen die hij eeuwig heeft lief gehad. Het is voor de duivel een waarschuwing. Duivel, blijf van deze verzegelden af. Want ze zijn mijn. Het is voor alle zondaren een waarschuwing. Wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Het is voor de kinderen van God een onmetelijke troost. Dat er geen haar van hun hoofd valt zonder de wil van hun hemelse vader. Dat ene haartje waar zij zelf niet mee rekenen. Ze weten zelfs niet bij benadering hoeveel haren er op hun hoofd zijn. De Heere heeft al die haren geteld. Hij beveiligt, hij zorgt voor al degenen die verzegeld zijn. Hij staat er met zijn ganse wezen voor in. U hebt met de drie enige God te doen. Als u het waagt één vinger uit te steken naar de kinderen van God. Onuitwisbaar is dat stempel van de Heilige Geest in hun ziel gedrukt. Het eigendom van God. Maar het betekent niet alleen iets voor de Heere. Maar het betekent ook iets voor degene die het zegel dragen. En daar gaat het vooral in deze tekst over. En dat zullen wij dan vanavond ook vooral benaderen. Het zegel zegt niet alleen vanuit God, die zijn van mij en die kan ik herkennen in deze boze wereld aan dat zegel van de Heilige Geest. Maar het betekent ook dat de kinderen van God de troost van dat zegel mogen zien en mogen delen in de zekerheid van de vergeving van hun zonden en de aanneming van de Heere. Dat zegel dat voegt dus niks nieuws toe. Je wordt door dat zegel niet rijker. De vergeving van de zonden wordt daar niet meer van. Je wordt niet meer een kind van God. Maar het wordt wel gegarandeerd. De echtheid daarvan die wordt krachtig onderstreept. Een koe zonder oormerk, dat zou ook een echt stamboek kalf kunnen zijn. Maar aan dat oormerk wordt het nog eens een keertje extra duidelijk gemaakt. En buiten alle twijfel gesteld dat dit een zuiver ras is. Als je het watermerk in een briefje van 100 ziet bijvoorbeeld. Dat maakt dat briefje van 100 niet een briefje van 200 gulden waard. Er verandert dan dat briefje zelf niks. Maar je bent er wel zeker van dat je geen vals briefje van 100 in je handen hebt. En dat het gegarandeerd is. En dat je er werkelijk dingen voor kunt kopen met de waarde van 100 gulden. Nou, dat is voor de kinderen van God de waarde van dat zegel. Dat het hun bekering, hun wedergeboorte, hun geloof verzegelt. En dat God zijn stempel daarop zet. God zet dat stempel erop. Dat doen mensen niet. Dat doen dominees niet. Ook al denken wij dat vaak wel. Dat het afhangt van de goedkeuring van een ouderling. En dat die ons overneemt. Maar daar ben je slecht mee af. Al zijn 1000 dominees dat tegen, als God ervoor is, dan is dat veel meer waard natuurlijk. Als God voor ons is, wie zal dan nog tegen ons zijn? En ook andersom. Daar gaat het om. Wij mensen zouden verkeerde zegels uitdelen. We zouden mensen met een aardig karakter, met wat gevoel misschien al gauw dat stempel opdrukken en zeggen, ja, dat zal er toch wel eentje zijn. Terwijl de Heere zegt, nou nee hoor, daar weet ik niks van. En wij zouden zeggen, ja maar dat kan niet, zo'n leven en zulke opvattingen en nog zoveel dwalingen en nog zoveel duisternis, dat kan nooit een kind van God zijn. En de Heere zegt, nou hoeveel dwalingen die man toch ook nog heeft, het is toch iemand die ik lief heb. Er zit toch een goudkorrel van die kostbare genade van mijn liefde in dat hart uitgestort. Ik zet daar mijn stempel op. Dat beslist. Het beslist niet of u lid bent van de hervormde kerk in Oudorp. Het beslist zelfs niet of u een avondmaalganger bent in deze gemeente. Het beslist niet of u het reformatorisch dagblad leest en lid bent van het RMU en geen televisie hebt. Dat is allemaal niet beslissend. Dan krijg je een ander stempel, op het stempel dat je een revo bent of een OSM'er. Maar dan krijg je niet het stempel van God dat je een christen bent. Al degenen die een christen zijn, die krijgen dat stempel van God, dat is een christen. Nou, degenen die geen christen zijn, die krijgen dat stempel van God niet. En dan voelt u wel aan, het gaat vanavond over een hoogst belangrijke zaak. Het gaat erom niet alleen hoe je tot geloof kunt komen en wedergeboren kunt worden, maar het gaat er ook over, hoe kan ik nou weten of mijn geloof een echt geloof is? Hoe kan ik nou weten of de Heere van mij af weet dat hij dat goede werk van zijn genade in mijn leven begonnen is? Kun je dat weten? Heel veel mensen zeggen, dat kun je niet weten, dan moet je maar afwachten. Ik heb er altijd naar geleefd en iedereen het zijne gegeven, nou moet ik maar afwachten. In onze tijd zeker met alle onzekerheden, waar zoveel godsdiensten zijn, dat je ook wel eens in verwarring kunt gebracht worden en denkt, ja, wat is nou het ware geloof eigenlijk? Hoe weten wij nou dat het christendom het waar is en dat niet de islam en dat niet het jodendom en dat niet het boeddhisme het ware geloof is? En zou het nou echt zo zijn dat al die mensen van al die godsdiensten het allemaal verkeerd hebben? Hoe weet je dat nou eigenlijk? Kun je te midden van al die dingen die zich aandienen zeker zijn van het ware geloof? En kun je zeker zijn van je eigen geloof? Ja? Zegt dan onze tekst. Nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Ik hoop dat we dan allemaal aanvoelen dat het om een hoogst belangrijk
luisteren, dat een Heere nu om zichzelf wil redenen genomen heeft om nou zielen te zaligen en waar ik nou den heilige rechter vanwege mijn zonde in
Ik hoop dat wij ook allemaal, of we nou jong zijn of oud zijn, dat we allemaal onze oren spitsen en luisteren. Wat heeft God nou in Efeze 1 vers 13 daarover te zeggen? Laten wij eerst eens samen nagaan wat nu dat zegel is. We zouden misschien, als je die tekst wat oppervlakkig leest, zou je kunnen denken dat je verzegeld wordt door de Heilige Geest. En misschien is dat ook wel zo, ik denk het ook wel, maar dat staat hier niet. In onze tekst gaat het niet over het feit dat wij verzegeld worden door de Heilige Geest, maar in onze tekst staat dat wij verzegeld worden met de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is het zegel. Waar de Heilige Geest ontbreekt, daar ontbreekt dat zegel. En waar de Heilige Geest aanwezig is, daar is dat zegel. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Als u zonder de Heilige Geest bent, dan bent u zonder Christus. Bent u zonder de Heilige Geest, dan ben je zonder vergeving. Dan ben je zonder de zaligheid. Maar kan er van alles zijn? Maar zonder de Heilige Geest, dan ontbreekt er niet iets, dan ontbreekt er niet veel, maar zonder de Heilige Geest ontbreekt alles. En waar de Heilige Geest wel is, dan is er misschien heel veel niet. Heb je misschien nog maar weinig kennis van de Bijbel? Ben je misschien heel beschroomd en zo en durf je niet zo vrijmoedig te spreken? Maar waar de Heilige Geest wel is, daar is niet veel, maar daar is alles. Het stempel, het zegel, dat is de Heilige Geest zelf. Die woont in zondaarsharten. En dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag, wie krijgen nu dat zegel van de Heilige Geest? Is dat nu voor sommige kinderen van God? Is dat nu voor hele bijzondere kinderen van God? Of is dat voor alle kinderen van God? Is dat een soort luxe? wat wel mooi is als je het hebt, maar toch ook nog wel gemist kan worden? Is dat een extra bovenop het geloof? Hoe moet je dat eigenlijk zien? Als je de tekst nog eens goed leest, dan zou je best op de gedachte kunnen komen dat je zegt, dat lijkt mij een soort extra. Dat staat toch in welken ook gij, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Nadat je geloofd hebt. Dus je komt tot geloof. De Heer die verbreekt je hart. Je leert gans hulpeloos tot God te vluchten zoals die tollenaar. Hopend en leunend en steunend op zijn genade. Geopenbaard in de Heer Jezus Christus alleen. En dan 10 jaar later bijvoorbeeld. Dan zet de Heer dat stempel met zijn geest erop. En je zou natuurlijk toch ook dan een kind van God kunnen zijn. Zonder dat stempel van de Heilige Geest. Het zou ook zo kunnen zijn. Dat je zelfs sterft. Dat je wel een echt geloof had. En dat stempel van de Heilige Geest niet aanwezig was. En er zullen ook kinderen van God zijn, ook in Oudorp, die zeggen, ja, zo moet je het zien. Zo heb ik het beleefd. Ik was opgevoed onder de prediking van het woord van God. Ik was geen wereldling, ik was ook niet erg onverschillig of zo. Daar ben ik altijd zo jaloers op geweest, op die mensen die zo krachtdadig uit de wereld getrokken werden. En die aan weten te geven misschien wel het uur waarop de Heer hen te sterk werd. En dan in ieder geval toch wel de week of de maand waarin zij tot verandering kwamen. Maar dat kan ik niet. Bij mij is het toch geleidelijker gegaan. En daarom was ik altijd in hevige aanvechting tussen hoop en vrees werd ik heen en weer geslingerd. Ik was als een baar der zeeën gelijk. Terwijl ik achteraf moet zeggen dat de Heer toch in mijn jonge jaren, zo 14, 15 jaar al begonnen was mij te trekken uit de macht van de duisternis. Toen in allerlei dingen van mijn leven keuze moesten vallen, toen is de Heer mij te sterk geworden. Maar ik was wel 38 jaar voordat de Heer dat stempel erop zette en voordat ik durfde zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de Heer tot mij zei, ik ben uw heil alleen. Voor mijn beleving is het zo dat je bekeerd kunt zijn, een kind van God kunt zijn, zonder dat zegel van de Heilige Geest. Heel veel mensen die denken dat zo en die dachten dat zo. Het is in heel veel kerkelijke kringen dat zo gedacht wordt. In bevindelijke kringen en ook in pinksterkringen, daar heeft men het over een second blessing, een tweede zegen. Er zit wel een gevaar aan. Want wat krijg je? Je krijgt eigenlijk 2 soorten kinderen van God. Je krijgt kinderen van God die wel verzegeld zijn met de Heilige Geest en je krijgt kinderen van God die niet verzegeld zijn met de Heilige Geest. Het gevaar is toch wel dat dan sommige kinderen van God als bijzondere kinderen van God gezien worden. Met alle gevaren van die. Dat die zich ook wat bijzonder gaan voelen. En zich toch wel de erge bekeerde man en de bekeerde vrouw gaan denken. En het is maar een klein stapje verder dat je zegt, ja, dat eenvoudige, godvrezende leven, dat hopen en steunen als een verloren zondaar, dat is eigenlijk niet genoeg. De genade van God, dat is niet genoeg. De reformatie die zei wel sola fide, alleen door het geloof, maar er moet toch nog wat bij komen. Wil het echt zijn en wil je zeker kunnen zijn van die echtheid? En dan ben je rooms. Ja, het geloof, dat is wel goed, 95%, maar 5% moet er nog bij komen. Dan is het pas vol. Maar laten wij de Bijbel laten spreken. Daar moet toch ook onze bevinding voor buigen. En wat staat er dan in onze tekst? Ja, er staat dan toch maar dat woordje, nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Als u de kanttekening thuis er nog eens op naleest, dan ziet u ook de uitleg van de kanttekening dat je dat nadat niet in tijd moet losmaken van het geloof. De kanttekenaren wijzen er duidelijk op. Nadat, dat kun je ook zo uitleggen, als je geloofd hebt. Want je wordt verzegeld door het geloof. Je moet het zo uitleggen. Stel u zich voor, ik ga een auto duwen en dan komt die auto in beweging. Nadat ik die auto ben gaan duwen, kwam er beweging in. Dat duwen was het eerste. Maar het is niet zo dat ik begon te duwen en dat een maandje later die auto in beweging kwam. Dat was in tijd een eenheid. Maar dat duwen was er de oorzaak van dat die auto in beweging kwam. Zo is het ook met geloof. Dat gaat in die zin voorop. Dat is de oorzaak van de verzegeling met de Heilige Geest. Maar je kunt niet zeggen, er was waar geloof en er was geen verzegeling met de Heilige Geest der belofte. Ook datgene wat ervoor staat maakt het ons duidelijk. In welken ook gij zijt. Wat betekent dat? Welke staat met een hoofdletter geschreven. Dat betekent in Christus. In Christus. Dat woordje in Christus staat heel vaak hier in dit eerste hoofdstuk van de Efezenbrief. In, dat betekent in gemeenschap met Christus. Waar is gemeenschap met Christus? Waar geloof is. Zaligmakend geloof. En dat gaat niet over de mate van het geloof. Het allerzwakste geloof, dat heeft gemeenschap met Christus. Van het allerzwakste geloof geldt dat mijn ongerechtigheid van hem is en dat zijn gerechtigheid mij wordt toegerekend. Gemeenschap met Christus. Dus er staat, in de gemeenschap met Christus zijt u verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Nadat je geloofd hebt. Dus waar die gemeenschap met Christus is, daar is één van de schatten in de Heer Jezus Christus, de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. Die verzegeling met de Heilige Geest is iets wat in de gemeenschap met Christus, in de beoefening van het geloof ontvangen wordt. Het is niet een stem of een visioen of een droom uit de hemel. Maar waar het geloof in beoefening is, daar verzegelt de Heilige Geest het werk van de drie enige God. De zwakst gelovigen en de sterkst gelovigen, de zuigeling en de vader in de genade, van allen geldt dat zij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. Het is misschien wat anders of je dat zegel duidelijk ziet of niet. Of dat dat zegel daar heel ondiep is ingedrukt of heel diep is ingedrukt. Maar de zaak is één en hetzelfde. In beginsel hebben alle kinderen van God dat zegel van de Heilige Geest ontvangen. En door de beoefening van dat geloof zal dat zegel ook steeds duidelijker worden, steeds helderder worden, steeds dieper geworteld zijn. Maar het maakt ons wel duidelijk dat voor alle kinderen van God die heldere, die krachtige, heerlijke, begeerlijke zekerheid mogelijk is. In welken ook gij zijt, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld met de Heilige Geest der belofte. In de weg van het geloof en niet anders krijgen wij helder zicht op dat zegel van de Heilige Geest. En wat is geloof? Het geloof dat blijft altijd hetzelfde. Het geloof dat is een verbroken hart en een verslagen geest. Het geloof dat is de bedelaarshand. Als Luther aan het einde van zijn leven komt, dan is hij geen rijk en gevorderd en gegroeid christen. Maar dan schrijft hij op een klein kladje papier wat men in zijn bureau la vond, wierziend Bettler. Moede kom ik, arm en naakt tot een God die zalig maakt. Niets in mij, maar alles in hem. Zo reist de kerk van God naar het eeuwige Jeruzalem. Het blijft een bedelaarsleven. En de bedelstand, dat is de adelstand van het geestelijke leven. Elke dag weer leven van het gegeven. Elke dag weer met een lege hand schooien aan de deur van Gods genade. Aangewezen op zijn onverplichte goedheid. O God, wees mij de zondaar genadig. O, natuurlijk wil de Heer dan in de weg van die voortdurende omgang met hem, het krediet op hem verdiepen. Dat je vertrouwen krijgt op die God en Vader in de Heer Jezus Christus. Dat hij mild is in het schuldvergeven. En dat wie hem dan maar aanroept in de nood zijn gunst oneindig groot vindt. Maar je blijft zelf een arme, een ellendige, een behoeftige. Rijk in God en arm in jezelf. In de weg van het geloof. De verzegeling met de Heilige Geest. En ik liet al uitkomen, dan kan er wel verschil zijn in de beleving daarvan natuurlijk. Je hebt kinderen van God die komen tot bekering en die zijn er ook op datzelfde ogenblik zeker van. De moordenaar aan het kruis, die mag het zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Als niemand minder dan de Heer Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zou je dan nog twijfelen? En Saulus, na 3 dagen bange worsteling in de straten rechten, preekt hij terstonde Christus. En die 3000 op de Pinksterdag. Die verbroken zijn en die vragen, wat moeten wij doen? Petrus zegt, bekeert u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de belofte van de Heilige Geest ontvangen. En die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Joden, in de naam van Christus, dat was wat. En er werden tot hen toegedaan op die dag omtrent 3000 zielen. Zekerheid, helderheid. Zij zagen dat zegel van de Heilige Geest. Denk aan de stokbewaarder, die vertwijfeld zich in zijn zwaard wilde werpen en vroeg, wat moet ik doen om zalig te worden? En hij krijgt die ene weg aangewezen, gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En dan lees je het een enkel woord verder. Hij verblijde zich dat hij met zijn hele huis aan God gelovig geworden was. Zekerheid. Op het moment van de bekering. De praktijk leert dat niet alle kinderen van God op het moment van hun bekering daar ook zeker van zijn. Dat kan ook later helderder worden. Dat zij dat zegel wat zij echt wel in de eerste bekering gekregen hebben, nog maar niet of nauwelijks of door vele nevelen verhuld kunnen ontwaren. En als dat zegel wat dieper wordt ingedrukt door de beoefening van het geloof, dat zij het dan durven zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. En dat kan ook weer op verschillende manieren. Dan mogen wij elkaar de weg niet in voorschrijven. Het kan dat de Heer één preek gebruikt om je in de ruimte en in de vrijheid te zetten. En alle banden te doen breken. Dat je mag zeggen, de strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. Het kan dat de Heer zo het licht laat schijnen over de Heer Jezus Christus. Dat je zijn gewilligheid ziet. En dat je zo overtuigd wordt van zijn gewilligheid. Dat je niet aan kunt twijfelen of hij is ook voor jou gewillig. En dat je niet anders kunt dan je uitleveren aan hem. De Heer kan een gesprek gebruiken met een ander kind van God om je de kenmerken van de genade te doen zien. Omdat je toch mag zeggen, dat is waar, dat is ook in mijn leven het geval. Je kunt verward zijn en de Heer die zegt, nee, kom maar eens mee. Ik zal je eens laten zien waar ik jou heb opgeraapt van het vlakke van het veld. Wat ik allemaal in je leven heb gedaan. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Dan is het door middel van een gebeurtenis of door middel van een preek, in ieder geval plotseling op een moment dat je tot die zekerheid mag komen. Maar de Heer kan het ook geleidelijk doen. Daar is hij vrij in. Dan moeten wij hem niets in voorschrijven. Of een vijver nou vol druppelt. Of dat één plensbui van de Heilige Geest die vijver vol maakt. Dat maakt toch niet uit. Het is bij heel veel kinderen van God misschien wel zo. Dat het is alsof de zon heel langzaam opgaat. Eerst één straaltje heel zwak in het hart. En de zon die stijgt al lengskens hoger. Totdat die stijgt naar de middag. En in alle helderheid en kracht in je ziel schijnt. En dat je in de worstelingen, in ontdekking van jezelf en in ontdekking van de Heere, en het al meer gaan verstaan wie de Heer Jezus Christus is, met vallen en opstaan, met hoop en moedeloosheid soms weer eens, toch al meer geworteld raakt in hem en naar de mate van het geloof ook verzekerd wordt van je aandeel aan de Heer Jezus Christus. Dat de Heer door de prediking van het woord, door het gebruik van de heilige sacramenten, dat heen en weer geslingerde geloof al meer vaster doet wortelen in die ene rotsanker der ziel, zodat dat aangevochten scheepje van die ziel meer vastigheid mag krijgen in hem. Dat je in bijzondere beproevingen komt. En dat je juist in die beproevingen leert wat je aan God hebt. En het gaat belijden, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En bezwijk dan ooit mijn hart in bange nood of bittere smart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig God. Oh, dan moeten we elkaar niet de weg in voorschrijven. En kinderen van God die moeten zich niet laten verleiden door de gedachte, ik heb niet die bijzondere krachtige verzekering op een bepaald moment meegemaakt, dus kan ik nog niet zeker zijn van de vergeving van mijn zonden. De Heere die verzegelt in de weg van de beoefening van het geloof. Het zij krachtdadig op een bepaald moment, het zij in de weg van de geleidelijkheid. En als u Brakel eens zou lezen over de wedergeboorte, dan leest u daar dat dat de meest gebruikelijke weg van God is. Om kinderen van God in de weg van vallen en opstaan te verzekeren van hun aandeel aan de Heer Jezus Christus en de vergeving van al hun zonden. Er is verscheidenheid, maar het gaat om dezelfde zaak. Dat de Heere dat stempel van echtheid drukt in je hart. Heeft het ongeloof in je hart daar genoeg tegen in te brengen? De duivel zegt, zou het wel waar zijn? En de wet van God die zegt, ja maar, welke boosheid leeft er nog steeds in jouw hart? Als jij echt een kind van God was, dan zou je wel anders zijn. Dan zou je karakter wel bijgeschaafd zijn. Dan zouden niet zulke gedachten in jou naar boven komen. En de duivel is erbij en die zegt, misschien is het wel een tijd geloof geweest met jou. 10 jaar geleden, dan was je onder iedere preek aangedaan en geraakt door de woorden van eeuwig leven. Wat waren die mensen in de Bijbel ook die het woord hoorden en gaarne met blijdschap aannamen. Maar het had geen diepgang. Het kwam op de steenachtige plaatsen. En dat plantje van het geloof dat verwelkte omdat het geen voedsel kreeg en geen vocht kreeg. En het laatste van die mens was nog erger dan het eerste. O, u bent misschien wel met bezemen gekeerd. En die boze geest die heeft uw hart misschien wel verlaten. Maar hij is met 7 boze geesten teruggekomen, erger dan hij zelf. En het laatste van die mens is erger geworden dan het eerste. O, misschien bent u wel overgegeven aan het oordeel van de verharding. Misschien hebt u nou wel die lastering tegen de Heilige Geest gedaan. Wat moet je dan zeggen? Moet je zeggen, duivel, het is waar. Moet je zeggen, wet, u hebt gelijk. Dan kan er wel een ouderling komen, een dominee, die kan wel zeggen, je bent een kind van God, maar wat heb je daar nu toch aan? Dan kan je eigen verstand wel aan het redeneren gaan om de duivel zijn mond te snoeren, maar wat maakt dat dan nog uit? Die duivel die weet echt wel meer dan jij. Hij heeft al 6000 jaar ervaring en hij kon zelfs Adam in het paradijs zonder zonde verleiden. Denk maar niet dat je tegen hem bent opgewassen. Hij kan zich vermommen als een engel des lichts. De andere keer is hij een briesende leeuw gelijk. Maar als u met uw verstand dat allemaal moet oplossen, dan is het onbegonnen werk. Dan staat u dan hulpeloos, aangeklaagd door de duivel en de wet en je eigen geweten. En wie zal dan de doorslag geven? Nou, dan is het die integere, oprechte getuige, de Heilige Geest. De tekstverwijzing vindt u hier ook bij. De Geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is het einde van alle tegenspraak. Dan moet zelfs de duivel zwijgen. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Hij maakt dat stempel duidelijk. Hij drukt dat stempel in je hart. We moeten alle tegenstemmen zwijgen. En je hoort de ene stem van God in zijn woord door de kracht van de Heilige Geest alleen. Oh, wat ligt er dan een glans? En wat ligt er dan een gloed over je geestelijk leven heen? Dat is niet hoogmoedig. Dat is niet vermetel als je dan met Paulus gaat zeggen, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dan zijn je kinderen jaloers. Zolang mama in de duisternis is. De Heer kan dat ook gebruiken. Dat een kind van God denkt. Als de rechtvaardige al nauwelijks zalig wordt. Waar zal ik dan nog uitkomen? Maar u voelt wel dat er natuurlijk meer van je uitgaat. Als je mag staan in de vrijheid van de kinderen van God. Als je verheugd van zorg ontslagen en mag roemen die je blijdschap geeft. Dan voelen je kinderen, wat is mama toch gelukkig. Wat zou ik graag net zo zijn als papa. Dan buigt je kleine dochtertje van 6 jaar haar knietjes en zegt, Heer, mag ik net zo gelukkig worden als mama? Mag ik ook een nieuw hart krijgen? Mag ik ook uw liefde leren kennen? Mag ik ook uw vriendelijk aangezicht zien waar mama het over heeft, dat zoveel vrolijkheid geeft en zoveel licht geeft? Mama heeft het helemaal niet gemakkelijk, ze heeft een moeilijk leven en toch mag ze het zeggen, gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in de tijd, als zij door koren en most wel lustig leven in een overvloed verblijd. O Heere, ik ben zo arm als ik u niet mag kennen, mag ik u dan ook leren kennen? Dan kom je ook aan een ander toe. Zolang je zelf heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees, dan heb je handen vol aan jezelf. Iedere keer als je knieën buigt, dan is het je bede. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, zou ik eens licht van u mogen ontvangen, ook dat ik werkelijk vergeving van zonde ontvangen heb. Heere, ga mijn bestrijderstocht te keer, wil spiesrond, das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Maar als je mag staan in die vrijheid. Dan kom je ook toe aan anderen. Dan ben je niet alleen met jezelf bezig. Maar hoef je echt geen apostel voor te zijn om gedrongen door de liefde van Christus. Wetende de schrik des Heren te bewegen tot het geloof. En te zeggen tegen je kinderen, kom dan en ga met ons en doe als wij. Dan wordt je hart steeds ruimer. Dan krijg je steeds meer mensen waar je bewogen mee bent. Je buren draag je op, je collega's op het werk, je vrienden op school. Heel de gemeente, die breng je aan de troon van Gods genade en je smeekt het Heer, dat in de veelheid van onderdanen uw heerlijkheid mag schitteren. Hoe meer zeker de kinderen van God mogen zijn, hoe meer nuttig zij zijn in het koninkrijk van Christus. En daar word je echt niet zorgeloos van. Niemand die heeft zoveel wederliefde tot God als degene die in dat hart van God mag zien dat God hem ook heeft lief gehad met een eeuwige liefde en hem getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. Oh, dan dien je God niet meer om nog een zekerheid bij hem te verdienen. Maar je dient God omdat hij het waard is om gediend te worden. En je zegt van zijn dienst, het is een liefdedienst. Het is een zacht juk, het is een aangename last. Die je aan kunt bevelen en aan kunt prijzen bij iedereen. Wat een zegen gaat eruit. Van diegenen die het mogen zeggen ook, ik ben verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Oh, zeg het eens, is dat goed dan niet begeerlijk? Zou je dan niet jagen naar die prijs der roeping Gods? We lezen onze tekst nog verder, want we zijn nog niet helemaal klaar. Er staat, nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Wat betekent dat eigenlijk? Je zou kunnen denken, dat ziet daarop, dat die geest in het Oude Testament is beloofd. Joël heeft het gezegd, ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En Ezechiël die mocht het zeggen, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Je zou ook kunnen denken daaraan dat je de Heilige Geest niet krijgt door de prediking van de wet, maar door de prediking van de beloften van het evangelie. Maar ik denk dat we iets anders moeten denken. De vertalers die hebben dat ook aangevoeld, die hebben hier geen punt achter gezet, maar die hebben een komma geschreven achter dat woordje belofte. Dat betekent de verklaring van dat woordje belofte vinden wij in de volgende uitdrukking, die vinden wij in vers 14. De Heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis. Wat betekent dat dan? Wat is een onderpand? Degene onder ons die korter of langer geleden een eigen huis hebben gekocht, die weten dat wel. Je zag een huis in de krant, of je zag een bordje in de tuin. En dat huis, dat leek je wel en je bent naar de makelaar gegaan, je hebt geïnformeerd naar de prijs. Je hebt een gesprek gehad met die verkoper. Je bent het eens geworden over de prijs, over de leveringsvoorwaarden, op de opleveringstermijn. En nou komt er een datum dat je het koopcontract, het voorlopige koopcontract gaat tekenen. Dan moet je wel 10% meebrengen. Het huis kost misschien 200.000 gulden, dan moet je 20.000 gulden vooruit betalen. De vooruitbetaling, dat is het onderpand. Dus wat staat er nou? De Heilige Geest der belofte, die is de vooruitbetaling. Dus er komt nog meer. Er komt nog veel meer. Het kleinste deel betaal je vooruit, misschien 10%. En geestelijk mag je wel zeggen nog minder. Dus die Heilige Geest der belofte is gelijk de garantie dat God oneindig veel meer zal uitbetalen. En dat God zichzelf door de gave van zijn Heilige Geest verplicht dat hij van dat contract niet meer af kan. Dat hij de rijkdom van Gods genade zal uitbetalen. Want het is nu een beginsel van de eeuwige vreugde. En dat doet je al huppelen van blijde zielenvreugde. Maar dan, hun blijdschap zal dan niet met mate zijn. Maar hun blijdschap zal dan onbepaald zijn, zonder grenzen zijn. Door het licht dat van zijn aangezicht straalt en ten hoogste toppen stijgen. De vreugde des Heren. Als je dat gaat verstaan, dan ga je verlangen. O Heren, wanneer komt de dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land hier op aarde dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dan word je een vreemdeling hier beneden. Dan ben je een pelgrim op reis naar het hemels Jeruzalem. Dan heb je een burgerschap. Een wandel in de hemelen, van waar je ook de zaligmaker verwacht. Want dat is de zegen van een verzekerd aandeel aan Christus. Een bruid die ziet toch ook uit naar de bruiloftsdag, dat zij volledig gemeenschap zal hebben met haar bruidegom. Zal dan de bruid van Christus niet uitzien naar de dag van de bruiloft, van het avondmaal van het lam, om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheden? En je kunt hier nog iets aan zien. Die vooruitbetaling, dat is van dezelfde soort als de uitbetaling. Je betaalt niet eerst 20.000 gulden in guldens en de rest in dollars of zo. De Heer doet dat ook niet. Wat hij nu geeft, dat geeft hij straks ook, maar dan veel groter. Het is dezelfde liefde die je nu in beginsel mag smaken, waar de hemel vol van zal zijn. Het is dezelfde gemeenschap met God, maar wat dan volmaakt zal zijn. Het is dezelfde gemeenschap der heiligen, maar die dan heerlijk zal zijn, zonder smet en zonder rimpel. O, hier is het al. In de kerk, het avondmaal, het gezelschap, dat gedeelde vreugde dubbele vreugde is. Maar wat zal dan de hemel zijn? Om met al de heiligen te verstaan de lengte en de hoogte en de breedte en de diepte van de liefde van Christus. Om met die scharen die niemand tellen kan het lied van Mozes en het lam te zingen. Hem te zien zoals hij is. Hij is het onderpand van onze erfenis. Erfenis hoef je niks voor te doen. De erfenis ligt vast in de dood van de testamentmaker, de Heer Jezus Christus. Zo zeker als hij gestorven is. Zo zeker zal de erfenis uitbetaald worden. En de erfenis, dat is de Heer. Nu zien we door een spiegel in een duistere reden, maar dan zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal God alles zijn en in allen. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Bent u nog zonder dat zegel? Behoor jij nog bij degenen die het zegel van de duivel en van deze wereld dragen? Wat ben je dan arm? Wat ben je dan nameloos arm? Waarbij je dan diep en diep ongelukkig. Oh, ik raad u. Dat gij van hem koopt goud. Beproefd komende uit het vuur. Opdat jij en u rijk moogt worden. Buig je knieën. Begeerig naar dat grote goed dat nimmer meer vergaat. Dat de Heer heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Bent u nog zo heen en weer geslingerd? Tussen hoop en vrees. Zou het waar zijn, zou het niet waar zijn in mijn leven? U kunt zeker zijn van uw aandeel aan de Heer Jezus Christus. Of bedroeft u misschien de Heilige Geest? Door welke u verzegeld bent met de Heilige Geest der belofte. Als u Efeze 4 leest, vers 30, dan lezen wij over het bedroeven van de Heilige Geest. Zot geklap, gekkenij, roddel, ijdele praat, die bedroeven de Heilige Geest. Dan trekt hij zich terug in uw hart. En hij houdt zijn heerlijke werkingen in. Onderzoek uzelf. Of dat misschien de reden is. En mag u in beginsel die verzegelende werking van de Heilige Geest ervaren. Oh, er is meer. Het is niet alleen wedergeboorte. Dat is het begin. Maar er is een rijkdom. Genade voor genade deelt hij mee. Uit de overvloed van genade. Er is niets dat ons zo heilbegeerig maakt. Als de schildering van de rijkdom van Gods barmhartigheid. O, was dan op in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Benaarstig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. En dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk der hemelen. Amen. Laten wij samen zingen. Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Psalm 138, vers 1. laat ons danken en bidden. Heere, uw grote naam, zij eeuwig lof en eer, dat gij een God zijt van volkomen zaligheid, en dat gij ook nog uw kinderen daarvan verzekert door het zegel van de Heilige Geest der belofte. En dat alle werkingen van uw geest een garantie zijn van die beloofde